Vandaag is mijn gast Ninette van Hasselt. Ninette is hoofd expertisecentrum alcohol aan het Trimbos Instituut. Het Trimbos Instituut is een belangrijke autoriteit in Nederland als het gaat om het onderzoek en beleid rond alcohol en verslaving. En ik leerde Ninette in 2021 kennen tijdens de televisieopnames van Een Slokje Te Veel. Zij toen al in haar expertrol, ik als ex-verslaafde, die liet zien hoe ze vorm gaf aan dat nieuwe leven. En sindsdien zijn we elkaar blijven volgen. En toen ik nadacht over wie ik een voorwoord zou willen laten schrijven bij mijn boek Blij Alcoholvrij, kwam Ninette meteen naar boven. Ze is kundig, scherp, weet complexe materie duidelijk te verwoorden en ze is een vrouw. En ondanks haar drukke agenda zei ze meteen ja. Iets dat ik enorm waardeer. In het voorwoord bij mijn boek schrijft ze: schaamte en stigma spelen bij verslaving altijd een grote rol. En voor vrouwen is die schaamte vaak nog dieper, waardoor zij de stap naar hulp nog minder snel durven zetten. Juist daarom is dit boek zo waardevol. Het is geschreven door een vrouw die de moed vond om zich niet langer te laten verlammen door schuld en schaamte. En wat dit verhaal bijzonder maakt is de toon. Het is een uitnodiging aan iedereen die zijn relatie met alcohol wil veranderen, om mild naar jezelf te zijn en tegelijk verantwoordelijkheid te nemen en niet weg te kijken. Nanja laat zien dat nuchter leven niet betekent dat kleur en vreugde verdwijnen. Integendeel. En precies dat, maar over ook nog heel veel meer, ga ik in deze aflevering met Ninette in gesprek. Blijf je luisteren? Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan, maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol en ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben, waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal en zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij. Goeiedag Ninette.
Ja, hi.
Welkom in de podcast Blij Alcoholvrij. En voor wie jou niet kent, wie ben je? En wat is jouw rol bij Trimbos en wat houdt jou dagelijks bezig? Dat zijn meteen drie vragen.
Ja, ik heb verschillende rollen bij Trimbos. Maar wat voor nu denk ik het belangrijkste is dat ik hoofd van het expertisecentrum alcohol ben bij Trimbos. En dat zegt meteen wat mij dagelijks bezighoudt. En dat is ook wel waarom ik nog steeds na heel veel jaren bij Trimbos werk. Dat gaat over kennis die er is over alcohol zo goed mogelijk verzamelen. Zodat we daarmee zoveel mogelijk impact kunnen hebben. En zorgen dat er zo min mogelijk alcoholschade is. Dat is, zeg maar, mijn persoonlijke missie. En die is heel erg verbonden aan dat expertisecentrum. Maar ook bijvoorbeeld, we hebben ook binnen mijn programma, en dat is wel, want ik ben ook programmahoofd, en dat is misschien ook wel goed om meteen te noemen. We hebben ook een samenwerkingsverband vroegsignalering alcoholproblematiek. Dat vindt ook in mijn programma plaats. En ook dat gaat heel erg over het terugdringen van die schade.
Ja. En je zegt, ik werk hier al lang. Hoe lang werk je al?
Wel lang, ja. Ik werk al... Ik moet altijd even nadenken, want mijn dochter wordt 24 in januari. En dan werk ik er 23 jaar. Dus ik ben ooit begonnen met, ik ging campagnes over drugs maken als assistent. En van het een kwam het ander. En ja, de laatste, ik denk 10, 15 jaar al wel met het thema alcohol bezig. En dat heeft me enorm gegrepen. Dus.
Ja, want voor mijn gevoel doe je dat omdat je ergens iets van een link hebt. Er zit een persoonlijke interesse. Hoe ben je erin gerold?
Ik ben er eigenlijk dus echt vanuit die campagnekant ingerold. Ik ben communicatiewetenschap en ik heb vrijwillig campagne gedaan. Dus ik kwam eigenlijk campagnes over drugs maken. En drugs vond ik best wel een lastig onderwerp, omdat je zo weinig handvatten hebt. En alcohol is eigenlijk een veel fijner thema, want we weten best wel wat er nodig is. En je kunt ook best wel veel doen. Maar het is ook heel spannend, omdat het zo geaccepteerd ding is. Dus ik vind het vak inhoudelijk heel interessant. Het is echt iets om je tanden in te zetten. En ook niet wat je vandaag op morgen hebt opgelost. Maar waar wel echt potentie in zit. Kan echt beter. En misschien is mijn drijfveer nog alleen maar meer gekomen in de loop van het vak. Dat was toen ik bij de SOA-stichting werkte voor die vrijveilig campagne. Dan hoor je ineens van allerlei mensen dat ze SOA hebben gehad. En met alcohol gaan de verhalen van heel dichtbij. Ik hoor nog steeds, denk dan minstens één keer per half jaar, van iemand die ik dichtbij ken. Toch weer een verhaal wat ik nooit had gedacht. Wat mensen ineens vertellen over hoe ze opgegroeid zijn met een ouder. Of hoe een broer een verslavingsprobleem heeft. Er zit zoveel maatschappelijke schade die zo dichtbij komt ook. En nog het meest opvallend was, waarvan je achteraf denkt, hoe bestaat het? Mijn ex-vriendje, ik had 2 jaar een Engels vriendje, is overleden omdat hij een heel zwaar alcoholprobleem had. Echt 20 jaar nadat wij elkaar hadden ontmoet, toen had ik helemaal niet door dat hij een alcoholverslaving aan het ontwikkelen had. Maar het is wel heel bizar. Maar zo hebben we allemaal, denk ik, verhalen met alcohol overigens, hoor.
Ja, nee, zeker. Juist omdat het natuurlijk altijd en overal is. Hè? Een beetje de woorden die ik daar dan aankoppel. En je ziet het over het algemeen heel lang niet.
Ja, dat maakt het wel ook een heel fascinerend onderwerp, denk ik.
Ja, maar gevoelig ook, hè? Precies wat jij zegt. Dat het natuurlijk op het snijvlak ligt van, kom niet aan mijn pleziertje. He, want dat is natuurlijk ook, he. Mensen voelen al snel dat je misschien met een normaliserend vingertje wijst en zich daardoor aangevallen voelen.
Ja, dat is opvallend. He. Want als ik kijk naar de thema's waar we bij Trimmels mee bezig zijn, dan gaat het bijvoorbeeld over vapen, over tabak, het gaat over gokken. En bij al die onderwerpen vinden we allemaal dat er van alles moet gebeuren. En als het gaat over alcohol, precies dezelfde dynamiek, dan gaat er iets heel anders spelen. Want dan gaat het ook over ons. En over ons plezier en al die associatie met positieve dingen. Hebben mensen ook heel snel de indruk dat je ze van alles af wil pakken.
Ja, alsof het inderdaad meteen dat normaliserende vingertje is. Terwijl wat ik jou hoor zeggen in jouw introductie, wat je gewoon graag wil, is eerlijke informatie brengen.
Ja, ik wil dat we dat doen wat echt bijdraagt om die schade. En daarin zit, wat mij betreft, ook zoveel mogelijk eigen regie van mensen. Maar je moet dan ook reëel zijn in waar die regie echt bij jezelf ligt. Waar mensen ook soms, waarin gedrag wordt bepaald door de omgeving. En daar weten we natuurlijk steeds meer over. Dat heel veel gedrag is helemaal niet zo stuurbaar door jezelf. Door mensen zelf verantwoordelijk te maken. Maar het wordt gewoon bepaald doordat je de omgeving anders inricht. En dat vraagt wel echt iets anders.
Ja, zeker. En dat vraagt ook, naar mijn mening, wel, en dat is volgens mij precies waar wij elkaar ook raken, om eerlijke informatie te delen. Want ik denk dat nu, weet je, als ik heel eerlijk veel eerder had geweten hoe schadelijk alcohol was, dan was ik op een andere manier ingestapt. En dat klinkt bijna een beetje oneerlijk van mezelf, omdat ik natuurlijk aan mijn eigen moeder, mijn moeder was verslaafd aan alcohol, heb ik het ook gezien. En dan kan ik ook zeggen, ja, ik wist het, maar ergens had ik het idee, ja, maar dat gaat mij niet gebeuren. Weet je, ik ben slim, ik weet dat het, wat zij heeft gedaan, dat ga ik nooit doen. Maar ik denk dat we dus beslissingen nemen op basis van informatie die niet eerlijk en volledig is.
Ja, daar zit een heel groot vertrouwen in kennis in. En ik denk ook dat is wel waar je wat mee moet. Maar we weten ook dat heel veel gedrag eigenlijk niet eens zo bepaald wordt door het rationele brein. En doordat je kennis toevoegt, maar door de sociale context. Door impliciete aannames waar je helemaal niet van bewust bent. Ik zeg heel vaak, als het gaat over ouders en hoe voed je je kinderen op. Het gaat niet over dat kinderen sociale druk gaan krijgen. Maar het gaat over sociale invloed. En dat is helemaal niet in het bewuste. Maar je staat gewoon op het moment dat iemand anders een slok neemt. En jouw spiegelhormonen werken goed omdat je heel sociaal bent. Dan drink jij ook heel snel mee. En dat soort dingen. Ja, dat is een ander soort kennis. Misschien heb je het daar wel ook over. Maar heel vaak denken we, als mensen maar genoeg weten over die schade, dan komt het vanzelf wel goed. En dat is echt niet zo.
Nee, en daar ben ik het 100% mee eens. Want ik geloof zelfs dat hoe meer je zegt alleen maar over schade. Angst is een hele slechte raadgever om een verslavend middel te laten staan. He, want hoe meer je angst je voelt over de schade die je toch al hebt toegebracht. Dan kan je alleen maar op de korte termijn weer in de armen van drijven. Is mijn stellige mening. Waarbij ik wel denk dat. En ik ga helemaal mee in wat je zegt hoor. Kennis alleen is zeker niet voldoende. Maar helpt natuurlijk wel. Om ergens iets te openen. Hè? Om ergens.
Een heel belangrijk stukje van de puzzel.
Ja. Zeker. Jij hebt natuurlijk heel veel kennis. Je ziet natuurlijk heel veel dingen in ontwikkelingen. Hè? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die je op dit moment ziet rondom alcohol?
Nee, dus er lopen heel veel ontwikkelingen dwars door elkaar heen die heel interessant zijn. En we zijn ook een beetje aan het kijken van hoe moeten we dat nou duiden. Dus daar zijn we ook nog zelf aan het puzzelen. Maar wat we zien is een afname van alcoholgebruik in de hele bevolking. We zien nog best wel heftige excessen op de eerste hulp. Met vooral jonge meiden. We zien ook dat verkeersongevallen met alcohol, dat echt nog een groot topic is. En eerder, ja, soms is het ook, gaan we het beter registreren of zijn er alerten op, maar dat neemt eerder toe dan af. We zien ook dat dingen zoals Sober Curious en dat soort, het feesten in de ochtend, dat soort dingen toenemen.
Ja.
Dus nou, er lopen heel veel dingen door elkaar heen. En die hebben met ook veel subgroepen te maken. Dus het is niet zo dat er één trend is die je kan zien, maar dat er in de hele breedte wat meer bewustzijn is van wat alcohol doet. Waarbij denk ik ook bijvoorbeeld de acceptatie van een tijdje niet drinken heel erg een rol heeft gespeeld. Daar zie je wel echt dat wat aan het schuiven is.
Ja, ik vind het heel mooi hoe je het zegt. Want dit is ook eigenlijk waar ik dagelijks in gesprekken tegenaan loop. Dat, en dat is heel erg afhankelijk van in welke sociale context je je begeeft. En jezelf bevindt dat je dingen ziet. Hè? Dus dat je misschien vooral dat toegenomen bewustzijn ziet. Of juist ook wel die heftige excessen, hè, zoals je het noemt. En dat kan dan ook al heel snel weer jouw eigen waarheid worden.
Ja, dat maakt ook waarom ik cijfers ook zo relevant vind. Want het is echt heel lastig om, als jij in een bepaalde bubbel zit, om goed te kunnen beschrijven van wat gebeurt er nou in die samenleving. En cijfers zijn ook nooit helemaal compleet. Als ik kijk naar de CBS-cijfers, wat echt dat is een goed mooi landelijk beeld. Maar daar zit ook een ondervertegenwoordiging van bijvoorbeeld arbeidsmigranten in. Dus er zijn ook altijd groepen waar je extra aandacht voor moet hebben. Maar dat je iets hebt waardoor je gewoon wat meer objectiveert van wat zien we nu eigenlijk gebeuren. Maar dat ook blijven staven met je eigen waarneming is ook heel belangrijk. Want dat maakt bijvoorbeeld dat wij alerter zijn op, hey, die arbeidsmigrant, die zien wij niet. En zit er onder al die brede cijfers, zitten er niet subgroepen waar veel meer aandacht voor nodig is. Omdat het wat meer verschillend wordt in plaats van dat er één grote massa een bepaalde beweging maakt. Zijn de verschillen groter aan het worden. En dat is belangrijk om te blijven kijken. In die cijfers.
Ja, maar dat vind ik interessant. En dat hadden wij toen wij elkaar, volgens mij voordat ik jou voor de eerste keer sprak over het voorwoord van mijn boek, hè, waar we het straks even over gaan hebben. Maar ik weet dat toen ik een paar weken of maanden geleden een keer een bericht op het journaal hoorde, de totale alcoholconsumptie neemt af. Dan is het bijna alsof ik een stomp in mijn maag krijg. En ik snap dat komt door. Bol, hè? En dan kan ik de grap maken, ja, ik drink niet meer. Hè? Dus ik snap ook natuurlijk, en vanuit het bewustzijn, het toegenomen bewustzijn, zie ik dat ook en snap ik het ook. Maar ik heb natuurlijk dagelijks te maken met een doelgroep die zich daar natuurlijk totaal niet in herkent. En jij ligt daar even de doelgroep arbeidsmigranten uit, hè? Maar ook de doelgroep met wie ik werk, vrouwen die, en ook mannen ook, want die een leuk leven hebben, alles op orde, al die ballen in de lucht houden, iedere dag maar weer een baan, een gezin, een sociaal leven. En onderwijl wel merken dat hun alcoholconsumptie absoluut niet afneemt, maar eigenlijk alleen maar toeneemt. Dus daarom herken ik het in die zin niet. En heb ik toen met jou natuurlijk ook dat gesprek gevoerd over van, joh, zijn er niet juist ook subgroepen waaronder dat probleem juist heel erg, nou, heel erg, dan maak ik het misschien te ernstig, maar toeneemt, zonder dat je daar zicht op hebt.
Ja, en dat is altijd het lastige van een breed beeld. We hebben een boel mensen in Nederland wonen, zeg maar. En daar gebeurt natuurlijk van alles mee. En dit soort cijfers zeggen vooral iets over een trend. En die trend, die wil niet zeggen dat er onder niet heel veel mensen zijn waarvan alles mee aan de hand is. En heel snel als we zien dat, of dat er in het nieuws wordt genoemd, dat alcoholgebruik afneemt, dan hebben mensen zoiets van, oké, probleem opgelost.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk verre van het geval. Het wil zeggen dat we heel langzaam een iets gunstiger beeld aan het ontwikkelen zijn. Maar alcohol blijft echt een heel groot maatschappelijk vraagstuk met enorme maatschappelijke impact. En kosten en alles wat daar, zowel persoonlijke kosten als maatschappelijke eurokosten. Dus het is ook helemaal niet daarmee de bedoeling om te zeggen, het gaat goed. En we hebben nog heel veel werk te doen. Maar we zien wel, en dat zie je ook overigens terug, want dat is altijd een toetsing voor ons uit de cijfers van de verkoop van alcohol. Daar zie je die dalende trend ook terug. Maar kijk, je ziet ook dat per levensfase is het verschillend hoeveel alcoholproblematiek er is. En mensen vinden het vaak lastig om te zien dat het gebruik wat zij om zich heen zien, iets ook zegt over de levensfase waarin ze verkeren. En niet over de maatschappelijke trends. Dus als je veel mensen van zo'n 30, 40 hoort, dan zeggen ze, goh, alcoholgebruik is echt, lijkt heel erg afgenomen. Ja, nogal wie dus, want jij komt uit de uitgaansleeftijd. En je zit in een levensfase waarin het allemaal veel serieuzer wordt, waarin uitgaan een minder grote rol speelt. Dan is altijd al het alcoholgebruik veel lager. En als de kinderen het huis uit zijn, die levensfase zo 50, 55 plus, dan neemt alcoholgebruik ook weer toe. Dus dan, als mensen dan zeggen, ja goh, ik zie dat mensen echt best wel veel drinken. Denk ik, ja, dat hoort ook bij je levensfase. Dus het is ook best wel lastig om in te schatten van, is het nu een maatschappelijke trend of hoort het gewoon bij de fase waarin ik zelf ben?
Ja, dus je moet altijd het vanuit verschillende perspectieven, brillen zien. Terwijl zo'n bericht op het journaal, in het nieuws, waar je het ook leest, dat wordt vaak zo algemeen gesteld.
Ja.
Hè?
Ja.
En dus inderdaad dat we denken, oh, het probleem is dus minder. En dan denk ik, nee. Want ik voel het natuurlijk iedere dag. Hè? In de business waarin ik zit.
Nee, en wat ik mooi vind, is dat je ligt ook het thema vrouwen eruit op. En dat is denk ik echt super belangrijk. Sowieso, gisteren was toevallig het zorgdebat. En daar werd ook een oproep gedaan om meer aandacht te besteden aan vrouwengezondheid. En ik denk dat we dat heel lang verwaarloosd hebben. Maar vrouwen zijn echt een hele belangrijke doelgroep. En hebben andere vraagstukken, ook als het gaat over alcoholgebruik. Dus dat jij daar aandacht voor hebt, is denk ik heel relevant. Wat misschien ook nog wel goed is, als je kijkt naar die cijfers. Het is net waarmee je het vergelijkt. Hè? Wij vergelijken dit soort cijfers met, ik geloof dat het 2003 of 2014 is, daar ergens. En dan ga je kijken naar trends. En dan neemt het af. Als je de thermometer erin stopt, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, was het alcoholgebruik veel lager.
Exact. Dus wat is je eindpunt?
Eindpunt maakt heel veel uit. Als je het in 1880 zet, toen was het alcoholgebruik heel hoog. Wat we niet weten, want toen weten we vooral doordat we toen cijfers hebben over de hele consumptie van alcoholgebruik, hoe de verdeling man-vrouw toen was. Mijn vermoeden is dat toen de alcoholconsumptie veel meer bij mannen lag, want we hebben een enorme emancipatieslag gehad, en dat er dus per moment is heel verschillend als je dat eikpunt anders neemt, dan welke conclusie trek je dan?
Ja.
In vergelijking met 1880 drinken vrouwen waarschijnlijk vele malen meer.
Ja, exact. En dat is ook, als ik hem dan even doortrek naar het voorwoord wat jij geschreven hebt voor mijn boek, waarvoor dank, hè, dat heb ik natuurlijk al een paar keer gezegd, maar bij deze ook even nog officieel, hè, prachtige woorden die je daar geschreven hebt.
Had verdiend, hè? Dat ga ik er dan toch ook even tussendoor
gaan. Dankjewel. Ja, maar daarin schrijf je onder andere dat beeld rond vrouwen en alcohol natuurlijk is veranderd. Hè? Van echt afkeurend, hè? Dronkenschap onder vrouwen werd vooral heel erg afgekeurd. Of dronkenschap, maar ook gewoon überhaupt het alcoholgebruik onder vrouwen naar veel meer. Ja, het is eigenlijk net zo normaal dat een vrouw drinkt dan als een man drinkt. En dat is natuurlijk het gevolg van die emancipatie, gelukkig. Maar dat is wel natuurlijk iets wat doorwerkt. En waar de marketingmachine ook ongelooflijk op is gaan focussen. Ook dat schrijf je overigens.
Ja, je weet nooit precies van waar komt welke trend vandaan. Maar die mix van emancipatie en welzijn, überhaupt, hè, ons hele welbevinden of neem het welvaart, is vooral het woord wat ik wil zoeken. Onze welvaart is natuurlijk enorm toegenomen. Dus dat is bepalend voor de hele bevolking, dat we veel meer zijn gaan drinken zo na de Tweede Wereldoorlog. En bij vrouwen speelt inderdaad die emancipatie een belangrijke rol en de marketing die daarop in is gaan spelen. En we zien het ook wel terug. Ik heb geprobeerd om een beetje op een rij te zetten voor dat voorwoord van wat is dan, hebben we cijfers die daar een beeld van geven? Ook naar aanleiding van jouw vraag van, goh, maar ik zie in mijn omgeving zoveel dat vrouwen toch meer zijn gaan drinken. We zien, als je dus over de hele tijd heen kijkt, dan zien we dat vrouwen nog steeds veel minder drinken gemiddeld dan mannen. Maar dat er wel verschillende levensfasen zijn waarin met name het zwaar drinken en met name onder hoogopgeleide echt weinig verschilt.
Tussen mannen en vrouwen?
Ja.
Okay.
Dus het is per levensfase echt verschillend. En als je kijkt naar verslaving, dan zie je dat, het enige wat ik boven water kon halen van 1916, dan zie je dat 1 op de 10 verslaafd een vrouw was. Als we nu naar de verslavingszorg kijken, dan is het zo'n 31%.
Precies, ja, want dat schrijf je ook in het voorwoord. Ja. Terwijl naar mijn mening speelt ook nog een heel groot deel van verslavingsproblematiek zich buiten de statistieken af. Dat zei ik toen ook tegen je. Ik ben uiteindelijk een getal in de statistiek geworden, want ik ben via de huisarts in de reguliere verslavingszorg terechtgekomen. Maar heel veel mensen met wie ik werk, die raken die statistieken helemaal niet. Want de schaamte is te groot, dat benadruk jij natuurlijk ook. We willen er niet met onze huisarts over praten. We doen het heel lang alleen. Dus gevoelsmatig is dit nog maar een topje van de ijsberg.
Ja, nou, we weten, want er is natuurlijk inderdaad, je komt in sommige statistieken pas terecht als je in de hulpverlening terechtkomt. En inderdaad, bij die verslavingszorgcijfers, dat is waar ik mij dan naar verwijt. Maar we weten ook wel iets uit onze NEMES-studie. Is een heel groot bevolkingsonderzoek wat we bij Trimbos doen. Dat doen we al heel lang. En daar kijken we naar verschillende mentale problematieken in de hele bevolking. En dan zie je een kijkje naar alcoholstoornissen. En die vraag je dus echt aan iedereen uit. Van drink je wel eens meer dan... Ik kan de precieze uitvraag niet hier... heb ik niet scherp. Maar dat geeft een indicatie. En dan zou jij, als je zeg maar bevraagd zou zijn, zou je ook boven water zijn gekomen.
Ja, als ik eerlijk zou zijn.
Als je eerlijk was geweest, ja. Dat is altijd een ding, hè. Maar goed, we weten wel dat die eerlijkheid, die verandert niet heel erg over de loop van de tijd. Dus er zit altijd een onderschatting. Maar dan zie je dat bij alcoholstoornissen bij mannen met 7,5% vaker voorkomen dan vrouwen met 3,3%. Nee. En ook als je kijkt naar de totale consumptie van mannen, is er wel degelijk echt aanleiding om te zeggen, mannen drinken echt gemiddeld veel meer. Maar dat wil niet wegnemen dat het echt, als je bedenkt dat het aantal vrouwen dus in de loop van de tijd, als we inderdaad vanuitgaan dat in 1916 het 10% was van de vrouwen in de verslavingszorg en nu 31%, dan is dat behoorlijke toename. En dan hebben we daar wel echt wat te doen. En dat is ook nog eens een groep die wat minder makkelijk bij de verslavingszorg komt. Dus het is een heel relevant onderwerp om goed bij stil te staan.
En waarom komt die groep minder makkelijk bij de verslavingszorg?
Bij alcohol zie je dat die verslaving, dat er zoveel schaamte omheen zit, meer dan nog bij mannen. Dus de drempel naar de zorg en überhaupt naar hulp zoeken en daar open in zijn, is groter dan bij mannen. En bij verslaving zit er ook bij iedereen al een enorme drempel en enorm veel schaamte. Dus je kunt je voorstellen dat dat nog een tik zwaarder is bij vrouwen.
Ja, en dat herken ik vanuit mezelf, maar ook inderdaad van de verhalen die ik hoor. En daarom stellen we het ook zo ongelooflijk lang uit. Blijven we hopen dat we dat op een wonderbaarlijke keer een dag je toch weet hoe je het zelf moet fixen. Maar kijk, alcohol is natuurlijk in die zin een progressieve aandoening. Je staat daarmee ook toe dat het ernstiger wordt. Dat je meer gaat drinken. En dat de weg terug dus moeilijker en zwaarder wordt. Misschien nog wel een mooi onderwerp om even te raken is, wat mij heel erg aan mijn hart gaat. De alcoholmarketing. Die ook echt wel gericht is op vrouwen. Ik heb daar vorig jaar november natuurlijk een soort van lans voor opengebroken. Ik weet niet of dat de term is. Maar toen ik via een cliënt werd gewezen op het alcoholgebruik in Gooise vrouwen, na 15 jaar terug, nog weer precies hetzelfde, daar vond ik toen wat van. En daar ben ik toen tegen opgestaan. Daar kreeg ik best wel heel veel tegengas tegen. Want er werd gezegd, jongens, weet je, stel je niet aan. Nou, dat is eigenlijk ook waar we het in het begin natuurlijk over hadden. Je komt aan iemands ding. Dus dan reageren mensen vaak best wel defensief. Maar ik ben heel vaak bekritiseerd op het feit dat Gooise vrouwen een komisch bedoeld is, dat ik het karikaturale karakter van Gooise vrouwen maar moet begrijpen. Terwijl, precies wat jij net zegt, het gaat niet om iets weten. Het gaat, die beelden, wat dat doet met ons vanuit ons onderbewuste, is zo ongelooflijk belangrijk. En is het Trimbos daarmee bezig van, want hoe lang blijven we dat tolereren? Dat het bij talkshows bier gedronken wordt. Wat is daar de beweging in? Wat moeten we daar doen?
Trimbos is geen activistische organisatie. Hè? Dus wij zullen ons niet gaan inspannen. We zijn een wetenschappelijke organisatie. We zijn er wel om maatschappelijke impact te hebben. Die kennis is er niet om in het boekenkast te landen. Maar is er omdat we iets willen bijdragen aan het voorkomen van die schade door middelengebruik. Dus wat wij doen is zichtbaar maken hoe marketing invloed heeft. En dat echt een effectieve maatregel is. Als je iets wil veranderen aan alcoholbeleid, dan is het terugdringen van die schade, daar heb je een aantal pijlers in van wat kan je dan doen. En marketing is daar heel duidelijk één van. Het lastige van marketing is dat als je het ene verbiedt, dan gaat het marketingbudget naar iets anders. Dus het is heel moeilijk om dat heel effectief te doen. En eigenlijk het meest effectief, of waarschijnlijk het enige waarvan we echt weten dat het werkt, is een totaal alcoholverbod. Of niet een alcoholverbod, maar een reclameverbod. Maar dat zijn dan meer politieke keuzes. Zeggen van, we willen in ieder geval dat we een statement maken door dat wat af te laten nemen, de marketing. En dan horen dingen als afspraken over sluikreclame, et cetera, die horen daar ook bij. Het opvallende is dat er ook best wel veel maatschappelijk draagvlak voor is bij mensen om iets te doen aan die reclame. Dus daar zit ook in de bevolking, mensen realiseren zich ook echt wel dat ze daardoor ook beïnvloed worden. Wat mensen lastiger vinden is vaak het gevoel hebben dat ze iets afgepakt wordt. Maar ze realiseren zich wel dat die invloed van reclame en marketing, dat die eigenlijk ook een bepaalde onvrijheid met zich meebrengt. Ze willen gewoon echt zelf kunnen kiezen. En daar hoort ook kritisch kijken naar marketing bij.
Ja, en ik snap heel goed wat je zegt. Hè. Trimbos is geen activistisch instituut. Maar ik geloof inderdaad dat door juist het delen van de impact die het wel heeft. Hè, en waar ik dus erg in geloof. Van we worden zo toch beïnvloed. En dat kan ik alleen al zien aan hoe dat voor mezelf gold. Hè. Toen ik 15 jaar geleden naar Gooise Vrouwen keek en zag, oh ja, zie je, zij mogen, oh ja. Oh. En natuurlijk snapte ik dat het grappig bedoeld was. Hè. Maar het doet wel degelijk iets met je en de normalisering ervan. Hè. Dus ik denk dat het goed is dat we daar, los van het feit dat verbieden geen zin heeft, want daar zitten mensen ook niet op te wachten en de alcohollobby is daarvoor volgens mij ook veel te sterk, maar dat het wel zinvol is dat het bewustzijn, bewustwording daarvan echt wel punt op de agenda blijft.
Ja, en wat wij dus kunnen doen is daar de feiten en de cijfers van hoe werkt dat dan, dat kunnen wij op een rij zetten en ook dat toegankelijk maken voor professionals, ook voor Kamerleden. Maar er zijn ook mensen nodig die het verhaal daar persoonlijk bij vertellen. En dat zijn andere stemmen. En dat zijn mensen zoals jij, denk ik.
Ja.
Die daar een rol bij kunnen vervullen.
Precies. Ja, ja. En dat heb ik me natuurlijk in die zin ook aangetrokken, zeg maar. Hè? En dat doe ik omdat uit volledig vrije wil. Maar dat komt ook omdat ik echt voel dat het voor mezelf zo anders had gekund. Als het niet zo in dat schaamtehoekje had gezeten. Als het niet zo volstrekt normaal is dat je wel drinkt. En op het moment dat je dan de crossover maakt naar de groep die dat niet doen. Dat je meteen als de alcoholist wordt gezien. Weet je, voor mij is het heel belangrijk dat daar een ander geluid aan wordt toegevoegd.
Nou, daar hebben dus initiatieven zoals Ik Pas. Vind ik wel bijzonder. Want dat wat jij beschrijft. Hè, van zo niet die acceptatie van als je niet drinkt. En ik denk ook alcoholvrij bier wellicht. Er zitten heel veel kanttekeningen aan. Maar dat het makkelijker is om niet te drinken. Dat is echt een hele belangrijke ontwikkeling. Die we de afgelopen 10 jaar denk ik vooral hebben gemaakt.
Ja, en zeker ook. Ik hoor wat je zegt. Hè, er zitten kanttekeningen aan 0,0 bier of wat dan ook alcoholvrij. Ben ik eens. Maar aan de andere kant heeft dat voor heel veel mensen wel de deur opengezet naar op een andere manier met alcohol omgaan. Omdat er nu smakelijke alternatieven zijn die niet meer in dat verdomhoekje zitten. Hè? Dat bukkelenhoekje van Joep van het Hek van, hoe lang is dat geleden? 20, 30 jaar geleden inmiddels. En dat is wel een mooi bruggetje inderdaad naar de vraag van, wat is de verandering die er gaande is? Hey, je gaf al wat maatschappelijke thema's aan, hè? Maar in mijn boek, en je hebt het gelezen, heb ik het natuurlijk over, is alcohol nou de nieuwe sigaret? He, gaan we daar naartoe? Wat zie jij daarin?
Ja, dat vind ik een lastige. Ik geloof niet dat alcohol de nieuwe sigaret is. Sowieso is het bij tabak, op het moment dat die schade duidelijk was, was het een zoveel makkelijker verhaal om uit te leggen. Bij tabak heb je heel helder, dit is de stof die je inneemt. Op deze plekken zie je enorme schade en die is zo vaak dodelijk. En het gaat vooral over gezondheidsproblematiek. Bij alcohol is het verhaal zo ongelooflijk veel complexer. Want alcohol draagt bij aan het verhogen van het risico op heel veel verschillende soorten aandoeningen. 200 in totaal. Maar het is niet zoals bij longkanker. Dat je, ik weet niet hoe die percentage, maar dat is echt gigantisch. Bij alcohol is een stukje. Bij heel veel verschillende dingen. En bij de een begint het bij 3 glazen per dag. Bij de ander bij 4 glazen. En bij de ander bij 1 glas per dag. Dus het is ook nog heel verschillend. En dan heb je het alleen nog maar over de ziektes en de mentale problematiek. Maar als het gaat over alcohol doet ook heel veel met een ongeboren kind wat blootgesteld wordt aan alcohol. Alcohol doet iets aan kinderen die opgroeien met een ouder. Alcohol heeft een verslavingscomponent, nou, daar hoef ik je niets over te vertellen. Alcohol doet ook iets met grensoverschrijdend seksueel gedrag. Alcohol doet iets met geweld, met verkeer. Dus het is een heel veelkoppig monster. Dat maakt het verhaal vertellen ook veel lastiger. Omdat mensen daar ook makkelijk... Het is maar een stukje van het verhaal van verkeer, grensoverschrijdende seks, et cetera. Maar als je al die stukjes bij elkaar optelt en vanuit die alcoholbril kijkt, is het een enorm maatschappelijk vraagstuk.
Oh ja, zo heb ik het nog nooit gezien, maar dat snap ik nu wel heel goed.
Ja, dit vind ik de uitdaging om het verhaal van alcohol te vertellen. Het is niet één verhaal. Het heeft heel veel verschillende stukjes verhaal. Er is daardoor ook, zoals je bij de longartsen, die kunnen gewoon heel overtuigend het verhaal. Bij alcohol heb je de verkeersagent, de spoedarts, de weet ik wat. Heel veel verschillende mensen heb je nodig om dat verhaal, om een stukje van het verhaal eigenlijk te vertellen. Dus het is veel lastiger grijpbaar. Dus dat is één reden waarom ik denk alcohol is anders dan tabak. Maar het is ook, alcohol zit echt heel dicht bij wie wij zijn als wezens. Apen gebruiken al alcoholachtige stoffen, besjes, om zich lekker te voelen. Maar wat ik hoop is, als je teruggaat naar waar we vandaan komen, zeg maar, dat alcohol altijd wel een soort rol heeft gehad. We hebben natuurlijk de balans van dat het hoort bij feesten en bij rituelen en momenten. En dat er altijd ook, al de Grieken zeiden, hè, drink niet meer dan 3 glazen, want dan neemt het verkeer, zeg maar, de foute kant de overhand. Dus het is altijd al zoeken geweest in waar, hoe zorg je dat je dat een beetje in de hand houdt. En met de overdaad die wij hebben aan producten, aan momenten waarop we kunnen drinken, aan geld wat we ook hebben te besteden, aan marketing, daar kunnen we eigenlijk, net zoals met voeding, kunnen we daar eigenlijk heel slecht, zijn we daar tegenop gewassen. En dat we dus een gezondere verhouding gaan vinden tot alcohol, dat is denk ik de grote uitdaging. Waarbij tabak zou je echt kunnen toewerken naar een soort generatie die nooit meer rookt. Ja, of dat bij alcohol reëel is, ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon heel dicht bij ons als mensen zit. Dus dat niet is waar je naar moet streven, maar wel naar veel gezondere verhouding.
Ja, en dus meer bewustzijn.
Ja, en dat kan betekenen dat er mensen zijn die kiezen om niet te drinken, maar ook dat er mensen zijn die gewoon heel goed in staat zijn om dat heel beperkt te houden. Maar dat betekent ook een omgeving die daar ook alles aan doet om te zorgen dat mensen ook niet verleid worden om tot excessen, zeg maar, te gaan. Niet alleen maar op incident, maar gewoon structureel veel te veel drinken.
Ja, wat zou daar dan de volgende stap in zijn?
Ja, kijk, die bewustwording die is wel heel belangrijk, denk ik. Dat is niet de enige sleutel, maar die helpt wel dat mensen begrijpen waarom het een belangrijk vraagstuk is. En waarom je ook uit een soort solidariteit, ook voor mensen die het lastig vinden om alcohol zich daartoe te verhouden, dat je misschien soms een beetje meer betaalt voor alcohol of wat minder reclame krijgt. Dus ook al vind je het zelf heel gezellig en kan je prima af en toe een borrel drinken. Uit ook solidariteit met anderen kan je ook zeggen, ja goed, dat is voor de samenleving is het niet heel gezond. Dus laten we zorgen dat we het wat minder makkelijk maken. Dus daar, in die bewustwording en vooral de relatie met alcohol en kanker, daar weten mensen echt nog onvoldoende van. Borstkanker voor vrouwen natuurlijk super relevant, al bij een glas per dag. Dat neemt het risico echt al toe. Dat wil je gewoon weten. Dus ik vind dat de mensen echt recht hebben op die kennis. Dus dat, ook de relatie met dementie, die steeds weer helderder wordt, met suïcide. Er zit gewoon zoveel wat nog onbekend is. Dus ik denk dat we daar nog een hele slag in te winnen hebben. En wat je hoopt is dat dus daarmee het draagvlak ook toeneemt voor andere maatregelen. Want uiteindelijk, als je kijkt naar effectief alcoholbeleid, dan zul je het moeten hebben dus van wat minder beschikbaarheid. Dat de prijzen hoger zijn en dat die marketing minder is.
Dat klinkt makkelijk, maar daar spelen natuurlijk zo ongelooflijk veel belangen. Waaronder heel veel economische belangen natuurlijk.
Ja, waarbij altijd het ingewikkelde is dat we hebben. Er is een hele mooie studie, die wordt opnieuw volgend jaar gedaan. Maar uit 2013, waarin is gekeken wat zijn nou de maatschappelijke kosten. En waarbij ook is gekeken naar de baten. En dan kost alcohol grofweg de samenleving 3 miljard per jaar. En dat is nadat al die inkomsten uit belastingen, weet ik wat, allemaal daarin meegenomen zijn. En daar zit nog heel erg veel ook niet in. Want je kunt aan de positieve kant niet berekenen wat het aan positieve dingen doet. Aan welbevinden, et cetera. Maar je kan ook niet berekenen wat voor schade. Wat doet het met een kind als het opgegroeid is met een ouder die totaal geen zorg kon geven? Wat doet het met een kind dat vast heeft gekregen?
Dit zijn die 3 miljard, dat zijn echt directe kosten.
Dat zijn de kosten die we kunnen berekenen, waarvan we daar Ja, dus dat, ja, daar zit justitie in, er zitten werkdagen die niet vervuld zijn. Alles wat we weten en waarvan we het kunnen inschatten. Maar er zit dus heel veel wat we gewoon nog onvoldoende kunnen berekenen. En daar zit inderdaad, nou, dit soort kosten bijvoorbeeld, die zitten daar niet in berekend.
Nee, het ongeluk, de levenslust die je laat liggen, omdat je verslaafd bent en hebben. Nou ja, ik herinner mij uit een andere studie, maar die is dan natuurlijk jaren geleden gedaan. Het bedrag dat mij bijstaat is 2 miljard.
Nee, het is 2,3 tot 4,3 miljard, zeg ik even.
Oh, oké.
Dus ik neem hem even gemiddeld. En dat zijn dan, ja, we hebben hem ook. En daar zit dus ook nog niet eens in wat mensen zelf betalen. Dan is het ook weer hoger. Dus dit zijn echt alleen maar de kosten voor de samenleving. En naar het huispeil van 2013.
Ja, oh ja, ook nog weer. En toen ik jou benaderde voor het schrijven van het voorwoord van mijn boek, toen zei je van, goh, dat wil ik eigenlijk wel heel graag doen. Maar er komt van mij ook een boek uit. Wil je daar wat over vertellen?
Ja, vind ik wel leuk. Wat leuk dat je daar naar vraagt. Het is een heel ander soort boek. Jouw boek is echt een persoonlijk boek. We hebben echt een boek vanuit meer de klassieke manier van hoe ga je met een verslaving om? Niet eens met een verslaving, maar als je wil minderen met alcohol. Ja. Dus er zitten een aantal parallellen in. Van wat doet alcohol nou met je, dat beschrijf jij ook. Dat heeft bij ons denk ik iets meer aandacht. En wij gaan echt in een aantal stappen. En nemen mensen mee in 5 stappen van als je nou wil minderen, wat doe je dan? Hoe ga je het alcoholgebruik bijhouden? Hoe ga je verkennen van wat zijn momenten die ik het lastig vind? Dat je daar wat meer zicht op krijgt.
Ja, en dat komt ook eind november uit, want het was echt min of meer dezelfde periode.
Ja, ik weet het niet precies.
En wat hoe heet het?
Minder drinken in 5 stappen heet het. Ja.
En wat ik daar, want jij zegt eigenlijk van het is iets meer de wat klassiekere maatregelen, stappen die je kan zetten. Dan vind ik het nog mooi om een bruggetje te maken naar één ding wat jij zegt in het voorwoord. En dan moet ik even kijken. Jij zegt, het boek van Nanja is een uitnodiging om mild naar jezelf te zijn. Maar tegelijkertijd wel verantwoordelijkheid te nemen en niet weg te kijken.
Ja.
Die mildheid vind ik mega belangrijk. En heb ik in de traditionele verslavingszorg, waar ik natuurlijk ook heb gezeten, vond ik die niet. Want die was voor mij, in mijn perceptie, en ik snap dat het dus mijn perceptie is, maar was die ramhard. Echt een niets ontziend hart. Hoe zit jouw boek in elkaar?
Kijk, ons boek is niet voor mensen met een zware verslaving. We zeggen ook van, weet je, als je echt een zware verslaving hebt, dan heb je ook begeleiding nodig. Persoonlijke begeleiding. En ik heb nooit van binnenuit de verslavingszorg meegemaakt.
Nee.
Maar ik herken het beeld niet zo van dat hele harde. Dus ik denk ook dat je gewoon echt pech hebt gehad. Wat heel, heel pijnlijk is. Want ik denk als er iets is wat je nou juist, wat je had gegund in ieder geval in die fase, was ook wat mildheid inderdaad. En uiteindelijk gaat het ook over dat je een beetje zachtheid om je heen hebt in zo'n lastige fase.
Ja, en het gaat mij er ook helemaal niet om de traditionele verslavingszorg in een daglicht te zetten. Helemaal niet, hè. Toen ik alleen de andere kant, die uitnodiging om milder naar mezelf te worden, terwijl ik altijd al zo hard was, weet je, want ik vond mezelf ongelooflijk zwak en dat was voor mij echt zo'n belangrijke sleutel. En dus ik vond het mooi dat jij juist dat er wel uithaalde, terwijl dat naar mijn mening, in mijn ervaring dus, wel iets is wat we in de traditionele verslavingszorg wel meer aandacht voor zouden mogen hebben. Dus dat is wel iets wat ik in mijn boodschap ook echt wel wil uitdragen. Maar god, doen we dat nou voldoende?
Ja, mooi. Ja, en ik vond het inderdaad. En weet je, ik denk in die zin vind ik die twee boeken ook mooi aanvullend op elkaar. Het ene is heel praktisch, van hoe hou je er gewoon die lastige momenten bij. En we hebben allerlei werkboekjes erin, et cetera, waarmee je dat ook bij kan houden. En bij jou is het veel meer ook het verhaal wat je meeneemt in. Hoe lastig is het om dit aan te gaan? En wat kom je tegen jezelf? En dan het verhaal over mildheid naar jezelf kan jij ook veel beter vertellen dan wij. Wij zeggen daar wel iets van, geloof ik. Wees niet te hard naar jezelf. Maar jij kan dat veel overtuigender vertellen. Want jij weet wat het is om te voelen dat je denkt van shit, het is me niet gelukt.
Weer niet, ja.
Ja.
En ik denk vervolgens dat wat jullie dan daarin aanbieden, ik ken het boek natuurlijk nog niet, hè, maar wat jullie daar dan natuurlijk in aanbieden, zijn wel gewoon handige tools die dat bewustzijn en die bewustwording zou kunnen helpen. En dat is een van de woorden van, mildheid ben ik vol van, maar bewustzijn en bewust worden ook. Want je kan pas iets veranderen als je weet dat het een probleem is. Dus door dingen vast te leggen, geef je jezelf natuurlijk wel meer zicht op wat speelt er nou eigenlijk werkelijk.
Ja. Nou ja, dat vind ik ook, dan heb ik ook van het niet wegkijken. Want mildheid naar jezelf, maar die twee, daar gaat het echt om, denk ik. Want We zijn soms ook heel lief voor onszelf. En het gaat wel over dat je met liefde voor jezelf echt aankijkt van dit is wel het patroon wat ik zie. En dat mensen dat aandurven kijken, dat vraagt ook echt wel moed. Dus wat je hoopt is dat mensen met die boeken ergens een handvat vinden wat gewoon bij ze past. Want uiteindelijk is dat vaak de puzzel dat er iets valt bij jou en op een moment wat ook nog klopt.
Ja, zeker. En dat vind ik ook een mooie, hè? Dat er is niet maar één weg uit afhankelijkheid of verslaving. Hè? Die weg is eigenlijk voor iedereen uniek. En dat vind ik ook mooi om als boodschap altijd mee te geven. Van, weet je, dat wat bij de een werkt, hoeft voor een ander niet te werken. Of nu niet te werken. Hè? Dat is wat jij natuurlijk ook zegt. Want het moet ook juist op het goede moment vallen. Ja.
Ja, maar er zitten wel een aantal soort van ingrediënten in vaak. Als het gaat over opvoeding, hebben we het vaak over de opvoedsoep. Waarvan we zeggen, je moet hem allemaal op maat maken. Maar we weten wel dat een aantal ingrediënten gewoon zorgen dat die soep beter is. En dus dat kunnen nakijken van wat zijn nou lastige momenten. Dat soort dingen die horen gewoon wel in zo'n proces.
Helemaal eens, dat snap ik ook. En daar ben ik het ook helemaal eens. En weten dat je dat, hè, hoe je jezelf op een andere manier door zo'n lastige situatie heen kan helpen. Ja. Als jij nou één boodschap zou mogen meegeven aan... He, iemand die luistert en die zegt van ja, weet je, die rol die alcohol heeft ingenomen in mijn leven, daar baal ik eigenlijk heel erg van, maar ik weet niet goed hoe, wie, wat. Wat zou die boodschap dan zijn?
Weet je, dat het lastige is dat dat zo per persoon verschillend is. Bij de meeste mensen begint het met gewoon iets gaan doen, gewoon wat het ook is. Of het nou is dat je iemand daarin betrekt, waardoor je het ook, weet je, op het moment dat je zegt van goh, ik heb eigenlijk... Ben ik hier echt, loop ik wel tegenaan? Kan je met me meedenken? Dan wordt het als soort van waar. Maar dat kan ook zijn dat je online zelfhulp gaat zoeken. Of dat je je aanmeldt bij een training. Er zijn zoveel manieren. Maar wat je zeker weet is dat als je af blijft wachten, dat er niks gebeurt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat je wel een beetje nadenkt van wat past bij mij.
Ja, dus dan kom je eigenlijk terug op waar we het net over hadden en hoe ik het dan ook verwoord. Het is niet jouw schuld, maar vervolgens is het wel je verantwoordelijkheid om in de actie te komen. Hè, dus daar waar je voelt van dit dient me niet, wacht dan niet af, maar kom in de actie.
Maar één iemand die jouw leven en regie kan geven, ja.
Ja. Wil jij zelf nog iets toevoegen?
Nou, wat je ook wel ziet is dat als je kijkt naar... De bubbel waarin je zit, dat die lastig is om te zien van wat is normaal en wat is niet normaal. Dat die ook wel vertekend wordt door of je in een omgeving van veel hoogopgeleiden zit. Hoogopgeleiden drinken echt substantieel meer.
Ja.
En daar heeft die studententijd, denk ik, een hele belangrijke rol daarin. Daar zitten zoveel rituelen in de studentenomgeving waarin alcoholgebruik zo ongelooflijk normaal is. En daarmee ontstaat een soort patroon waarin toch heel veel dingen gevierd worden met alcohol. Wat er eigenlijk nooit meer uitgaat. Ook al gaan mensen in de loop van de tijd veel minder drinken.
Ja.
Dus ik denk dat aandacht hebben voor die hoge opgeleide vrouw met name in jouw geval. Dat wel een hele belangrijke is.
Ja, en dat is wel interessant. Want eigenlijk begint die aandacht dan natuurlijk bij het studentenleven.
Ja, zeker. En dat is voor ons ook echt een hele belangrijke doelgroep. Ook als je kijkt naar... Het gaat dus op heel veel plekken een stukje beter bij het alcoholgebruik. Maar bij die studenten zie je het heel licht beter gaan, maar nog niet heel veel. En er wordt echt heel veel gedronken. Dat heeft heel veel ongewenste gevolgen. Ook in die relatie met ongewenste seks bijvoorbeeld. Speelt alcohol een hele belangrijke rol. Dus ik denk dat daar hebben we nog een enorme uitdaging.
Ja, want als je het hebt over de normalisering, weet je, iedereen weet of verwacht eigenlijk dat op het moment dat je gaat studeren, nou weet je, dan is het lang leven de lol. En omdat het zo volstrekt normaal is, moet je wel een hele rechte rug hebben, wil je op dat moment zeggen, ik doe het niet.
Ja, nee, dat vraagt echt veel. En ik denk dat er ook veel van jouw podcastluisteraars ouders zijn van kinderen die gaan studeren. En ouders hebben soms geen idee hoeveel excessiever dat is als toen zij zelf eventueel studeerden. Of in die leeftijdsfase waren. Er zijn grote verschillen, maar er zijn echt omgevingen waar de tap gewoon in het huis, dat de bier, waar het bierwagen daar wekelijks voor komt rijden om die bij te vullen. Of ik weet niet of frequent dat is. Maar dat je zo weinig drempel hebt tot alcohol, dat het zo goedkoop is en zo in alles verweven is. Ja, dat is een slechte start. En ik heb wel eens een verslavingsarts gehoord die zei dat hij iemand had. Die zei van ja, maar eigenlijk zou ik bijna de vereniging aan moeten klagen. Want daar heb ik gewoon dit gedrag aangeleerd. Het is zo in mijn systeem gekomen tijdens de studententijd. Die gewoonte krijg je niet zo snel uit je systeem.
Nee, want juist dat soort, die conditionering, die vorm je, zeg maar, ook juist in die jaren. En als je daarna gewoon ook, hè, zoals ik bijvoorbeeld, gaat werken, een goede job krijgt en in omgevingen werkt waar het dan vervolgens ook eigenlijk volstrekt normaal is dat je de vrijdagmiddag borrel en oh ja, misschien ook wel de donderdagmiddag al, weekendjes weg, nou al dat soort, weet je, dat blijft dan ook natuurlijk doorgaan. Waarbij ik ook in mijn omgeving echt wel zie dat mensen ook na hun studententijd echt wel een stapje terug doen. Maar hoor ik jou net ook zeggen van afhankelijk van de levensfase pik je het daarna moeiteloos weer op.
Ja, en je pikt het meestal. Sommige mensen kunnen dat prima, hè? Kunnen zo'n fase. Maar zijn er ook niet zo gevoelig voor. Op het moment dat je een ouder hebt die een verslavingsprobleem heeft, ben je eigenlijk al gevoeliger.
Ja.
Als je dan wordt blootgesteld aan heel veel drank. En als er vervolgens, en dat is ook nog, je weet niet wat je in het leven allemaal op je pad gaat krijgen. Als er lastige dingen gaan op je pad komen en jij hebt niet geleerd om daar op een andere manier mee om te gaan, omdat je altijd gewoon op een zuip hebt gezet. Ja, dan zal ook dat later je copingmechanisme zijn, zoals we dat dan in de psychologie noemen. Dus daar ga je dan op die manier met lastige dingen om. Dus het kan heel vormend zijn en misvormend. Waar het ook overigens bij heel veel mensen allemaal prima op zijn bootje terechtkomt. Maar dat leidt soms af van dat het ook een ongezonde omgeving is in die zin.
En wat, nog even de checkvraag. Want jij zegt dat, ik heb zelf geen kinderen, maar dat ouders van nu zich niet beseffen hoe excessief het is ten opzichte van hun eigen studententijd. Is het echt excessiever?
Ja, het lastige is, we hebben daar geen cijfers van. Dus we weten dat niet. Maar dus het is een beetje anekdotisch. Maar als ik ouders spreek die weten hoe het was in hun eigen tijd en dat vergelijken, dan is bijvoorbeeld in een beetje de corporale omgeving, zie je dat de sociëteit veel vaker open is dan vroeger. En dat was, of die één keer per week open is of vier keer, dat maakt nogal uit. Dus dat soort dingen, ook dat de prijs van alcohol is heel lang heel laag gebleven. Sommige verenigingen waren daar heel trots op dat ze al heel lang dezelfde bierprijs hadden.
Ja.
Maar dat betekent dus dat relatief de prijs van alcohol gewoon alleen nog maar goedkoper is geworden.
Ja.
En dus dat soort dingen, daarvan weten we wel van ja, dat is er niet gezonder op geworden in vergelijking met vroeger.
Nee, ik heb met stijgende verbazing de podcast Bezopen geluisterd. Daarbij heb jij ook volgens mij een aandeel in gehad. Waarbij eigenlijk heel eerlijk wordt verteld, hè, hoe het in het studentenleven er ook aan toe gaat, waar ik gewoon absoluut geen weet van had. Hè, de alcohollobby, de alcoholindustrie die een dikke voet tussen de deur heeft bij de studentenverenigingen. Dus dat is misschien voor ouders die luisteren wel een goede tip ook nog. Die je niet geruster maakt om je kind te laten studeren, zeg maar. Maar wel bewust in ieder geval.
Ja. Nou ja, en ouders kunnen ook een rol daarin hebben. In het meenemen van je kind. Van dit zijn de lastige situaties die je tegen gaat komen. Hoe ga je daarmee om?
Nee, om juist ook het gesprek erover te voeren. Dus dat bewustzijn maakt dat je het gesprek kan voeren. Ja, precies.
Nou ja, en je hebt altijd ook nog een rol als ouders. Zeker als kinderen gaan studeren. Maar er zijn allerlei prachtige andere podcasts voor. Maar dat is denk ik wel goed om te weten. Dat het wel een verantwoordelijkheid is die je daar een stukje kan pakken. Voor zover je invloed hebt.
Zeker. In ieder geval het gesprek uit de weg gaan is de weg van de minste weerstand. En terwijl je het niet kan voorkomen dat je kind kan gaan drinken. Maar je kan er wel op het juiste niveau het gesprek over proberen te voeren in ieder geval.
Ja. Ja. Nou ja, en weet je, je bent als ouder ben je ook gewoon een heel belangrijk voorbeeld. Dus daarin, ook als jij het lastig vindt om met alcohol, om die de verhouding gezond te vinden, zal jouw kind dat ook waarschijnlijk makkelijker, tenminste eerder vinden. Er zit ook gewoon een heel deel genetische component in hoe aantrekkelijk alcohol voor je is.
Ja, wat ik dan wel zie, is genetisch, maar zeker ook het voorbeeld. Ja, als kind met een paplepel ingegoten krijgt, dat iedere avond er een glaasje wijn of bier wordt gedronken op het moment dat er, nou ja, het werken op zit. Weet je, wat dat hier ook in je brein doet.
Ja.
Naast een genetische component zit daar volgens mij zo'n die sociale component. Dus is En de psychologische component is natuurlijk ook belangrijk.
Ja, onze collega's hebben onderzoek gedaan naar kinderen, kleine kinderen. Die hebben al associaties met alcohol van, oh, gezellig. Al kindje, hele jonge kinderen. Dus we leggen al heel snel verbanden, terwijl we nog geen enkele ervaring met alcohol hebben. Dus inderdaad, wat je laat zien naar als ouder is enorm belangrijk.
Ja, wat door mijn hoofd schoot was, en dat deed ik vroeger ook hè, bij kindjes die dan bij ons thuis kwamen, is dat je ze appelsap of bruisappelsap, je pinjanneke champagne, heeft in een champagneglas. Omdat het dan zo gezellig is dat die kindjes meedrinken. Nu denk ik, wat voor een voorbeeld geef je ze daar? Je mag nu al een beetje meedoen met ons. En als je straks 18 bent, dan mag je het echte spul.
Eindelijk, ja.
Dan mag je. Maar je mag nu alvast even een klein beetje proeven aan wat wij doen.
Ja, nou, en het grappige is dat we hebben een project dat heet ook al op groei in een kansrijke omgeving. Want heel vaak gaan dingen over kinderen gaan over dat kinderen willen toch een soort van erbij horen en... Dan is alcohol een soort van het summum van dat je erbij hoort en de kicks beleeft. En wat we daar doen is juist kijken van wat is het achterliggende drijfje. Waarom wil ik, wat maakt alcohol zo interessant in die puberteit? En dat is dat het een soort van verbinding creëert en dat het kicks geeft. Maar die kun je ook op hele andere manieren beleven. Dus we grijpen heel vaak naar de Jip en Janneke champagne met oud en nieuw. Omdat we denken kinderen willen gewoon willen dat. Dat gaat over dat je samen een ritueel hebt, bijvoorbeeld, om het nieuwjaar in te luiden. Dus het gaat ook over soms wat creatiever nadenken van wat is nou eigenlijk waarom het zo leuk is om te drinken. En kan je dat ook op een andere manier invullen? Ja, wij sprongen het nieuwjaar in met elkaar. Dus dan gingen we op een stoel staan en dan sprongen we met z'n allen het nieuwjaar in. Ja, ja. Dat is ook een ritueel en zo kun je kunt er meer voor verzinnen. Maar het gaat erover dat je niet zo heel dichtbij de alcohol zelf blijft en dan een soort surrogaat zoekt. Maar iets voor echt van wat is nou de behoefte die eronder zit en hoe kan je die op een andere manier invullen? En dan kom je uit op sport en cultuur en de dingen waar mensen elkaar ontmoeten. Want dat is vaak waar het over gaat en waar je spannende dingen kan doen met elkaar.
Zeker, ja. Goed, gaan we hem afsluiten. Dankjewel.
Leuk om te praten.
Dankjewel voor je tijd. Ongelooflijk interessant. Er is volgens mij nog veel meer te bespreken. Maar ik denk dat we hem voor nu houden. Hem even hierbij.
Ja, helemaal goed. Leuk je te spreken. Dankjewel.
Inmiddels ken je me wel een beetje, schat ik zo in. Ik draai er niet omheen. En dus sluit ik deze aflevering af met iets bijzonders. En ik heb je al vaker verteld over mijn boek. Het boek met diezelfde titel als deze podcast. Blij alcoholvrij. Dat boek verschijnt op 25 november. Maar je kunt het nu al bestellen. In de show notes vind je de link. En als je het nu bestelt, ligt het op 25 november op je deurmat. En het mooie is, als je het boek vooraf bestelt, krijg je toegang tot een exclusieve masterclass. Van rauwheid naar rijkdom. Want dat is precies waar ik je in het boek in meeneem. In mijn eigen reis van rauwheid naar rijkdom. En ik geef je de brug, de route, waarmee jij je eigen stappen kunt zetten. En in die masterclass ga ik daar nog veel dieper op in. En krijg je ook de kans om anoniem al je vragen aan mij te stellen. Een meer dan goede reden dus om het boek alvast te bestellen via de link in de show notes. Want alleen via deze link ontvang je de uitnodiging voor die masterclass. En vergeet nooit, je staat er niet alleen voor.